Daarna openen wij Gods heilig woord bij Genesis, Genesis 11, versen 1 tot en met 9.
En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden. Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinear. En zij woonden al daar. En ze zeiden, een ieder tot zijn naaste, kom aan. Laat ons tichels strijken en wel doorbranden. En de tichel was hun voor steen en de lijm was hun voor leem. En ze zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, welks opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Toen kwam de Heere neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. En de Heere zeide, zie, zij zijn enerlei volk en hebben alle enerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken. Maar nu zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak aldaar verwarren. Opdat een iegelijk de spraak zijns naasten niet horen. Alzo verstrooide hen de Heere vandaar over de ganse aarde, en ze hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel, want aldaar verwarde de Heere de spraak der ganse aarde, en vandaar verstrooide hen de Heere over de ganse aarde.
Zowel vanmorgen als vanmiddag, geliefde gemeente, willen we stilstaan bij een bouwproject. Vanmorgen in wat genoemd is Babel, bouwproject van de Toren van Babel. En we willen luisteren naar het bouwplan. En dat de bouw verhinderd is. En we willen ook luisteren naar Gods bouwplan. Vanmorgen al en vanmiddag, zo de Heer het geeft, zeker. Als tekst noem ik u uit Genesis 11, het vierde vers. En ze zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen. En een toren welks opperste in de hemel zij. En laat ons een naam voor ons maken. Opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden. Het is waar, de Heer kan ook spreken door de donder en dan beeft een mens, maar hij kan ook heel zacht spreken, zodat je het eigenlijk niet hoort, zoals ook in de geschiedenis van vanmorgen gebeurt. Geruisloos, en daar kun je misschien nog wel meer bevreesd voor zijn. En dan gaat het vanmorgen inderdaad over een bouwproject. De wereld is door God bezocht, wereldwijd, een ramp van wereldformaat. Niemand is er die het overleefd heeft dan één gezin. Niet omdat dat een goed gezin was, die bestaan niet, maar omdat Noach de vader genade vond in de ogen van de Heere, daarom. Maar als je nu zo'n ramp mag overleven, stel u voor dat er deze week een ramp zal gebeuren waarbij iedereen omkomt in de wereld. Zo'n 7 miljard mensen dus. En u bleef over met uw gezin. Dat zou toch wel heel wonderlijk zijn. Na zo'n ramp, moet je rekenen, heb je voortaan alleen maar bekeerde en gelovige mensen op de wereld. Toch? Die God dienen omdat ze gespaard zijn. Omdat de Heere nog goed is weer nieuw leven te geven. Dat is eigenlijk vanzelfsprekend, maar wat vanzelfsprekend is, dat gebeurt meestal niet. God spreekt ook nu door een wereldwijde pandemie. Wat is daar het gevolg van? Bekeert de wereld zich? of gaat de wereld door? U mag het zeggen. Een ramp van wereldformaat, de zondvloed. Wat zal het een wonder geweest zijn toen Noach en zijn vrouw met zijn drie zonen en hun vrouwen uit de ark stapten en de hele wereld was voor hen. Ja, zo is dat. De hele wereld was voor hen. Dat zei God dan ook, hè? Ja, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt u en verspreidt u over heel de wereld. Dat was wat God zei. Want God heeft niet zomaar ergens een strookje land langs het water geschapen, maar een hele wereld. De aarde is des Heren en naar volheid derzelfde van God. En Hij geeft de wereld aan een mens. God is niet karig of zo, hè? God geeft mild en overvloedig. Een wereld dus. Een lege wereld, leegheid en zo, dat hoort niet bij God. Vol, dat hoort bij God. Straks is ook de aarde helemaal weer vol. Zoals de Bijbel het zegt, vol van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En het huis van God, dat wordt ook vol. En er zal een schare zijn hier op aarde die niemand tellen kan dan God alleen. Dat hoort bij God. Volheid, grootsheid, macht en heerschappij. God zei dat ze zich moesten verspreiden over de aarde, maar ja, God zegt zoveel, hè. Doet een mens het dan ook? Hoe is de mens daar tegenover? Hebben ze zich verspreid nu? Als we Genesis 10 dan lezen, dan lijkt het erop. Dan lees je van allerlei namen en nakomelingen van Noach. Allerlei volken zijn uit hem voortgekomen en hebben zich inderdaad verspreid over de aarde. Maar dat is niet vanzelf gegaan. Nee. Dat is ook niet het initiatief van mensen geweest om dat te doen. Nee, ook niet. Dat is de wil van God geweest. Zijn raad zal bestaan en hij zal al zijn welbehagen doen. Ja, Genesis 10 wordt gevolgd door Genesis 11, maar dat betekent niet dat de gebeurtenissen in Genesis 11 dus na 10 gebeuren. Nee. Je hebt eerst Genesis 11 en dan krijg je Genesis 10. Hoe is het zo ver gekomen dat de mensen zich over de aarde hebben verspreid en dat er allerlei volkeren zijn gekomen? Daar heeft God zelf voor gezorgd. Ja, als God er nou niet was, dan werd het een toestand op de wereld. Dan liep alles verkeerd. Kwam het nooit zo ver zoals het eens zou komen. Eén volk, één kudde, onder één herder, één God die ze dienen. Eén taal, één geloof, één hart, één van liefde voor elkaar en voor de Heere. Dat is het doel van God. Daarom heeft Hij de aarde en de mensheid geschapen. Dat zullen we dan vandaag horen. Maar de mens, nee, had andere gedachten. Het was al een aardige, grote groep van mensen geworden toen ze zich toch een klein beetje verplaatsten. Van de plaats waar ze uit de ark waren gegaan en misschien dat er wel mensen achtergebleven zijn, de Bijbel zegt niet alles, maar de meesten zijn toen wat meer naar het oosten getrokken en zijn in het dal Sinear terechtgekomen, waar later de grote stad Babel werd gebouwd. En waar die snoevende en trotse koning Nebukadnezar op zijn dak rondliep en rondkeek en zei, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Ja, daar waren ze aangekomen. En toen hadden ze een plan. Ze wilden bij elkaar blijven. Dus zich niet verspreiden. Bij elkaar blijven. Eendracht maakt macht, dachten ze, hè? Ja. Nu ja, dat was ergens onzinnig, want ze hadden geen vijanden. Het was één volk. Maar ze wilden toch bij elkaar blijven. En ze wilden een stad gaan bouwen. Met een toren, geen torentje. Nee, het moest een indrukwekkende toren zijn. Dat was het streven van het volk. Ze wilden iets groots bereiken. En ze wilden, zegt dan ons teksthoofdstuk, zichzelf een naam maken. Dat was het doel. Dat was het motief. Want je mag een huis bouwen als je wilt. Waarom niet? Ja, en je mag weer een kerk bouwen. Mag ook. En je mag een stuk land kopen en dat bewerken. Waarom niet? Mag allemaal. Maar het gaat hier om het motief. De reden die erachter zat. Ze gingen eigenlijk regelrecht tegen God in. Met andere woorden, ze hadden niks van de zondvloed geleerd. Ik denk dat God heel vaak teleurgesteld is in een mens. Of juist niet. Misschien dat hij wel weet dat het altijd zo gaat. Maar het is wel erg dan voor God. Dat hij weet hoe het gaan zal. En dat het ook zo gaat. En dat hij dan toch, hè. Ondanks dat hij weet hoe ingewikkeld een mens in elkaar zit en graag zijn eigen weg gaat, dat hij dan toch nog zijn weg ook gaat. Een heilzame weg. Een goede weg. Een begaanbare weg. Een weg naar het eeuwig koninkrijk. Waarom we mogen vragen elke dag: uw koninkrijk komen. Het motief. Het komt een paar keer voor dit hoofdstuk, hè. Kom aan. Ze zeggen tegen elkaar, kom op. Ze zijn al wel eendrachtig. Er is geen ruzie, niemand stemt tegen. Nee, ze zijn er allemaal voor. Ze gaan een stad bouwen met een toren die tot in de hemel rijdt. Een soort wolkenkrabber dus. En om zich een naam te maken. Dat is dus de mens eigenlijk. Bent u zichzelf ook al tegengekomen in de Bijbel? In de Bijbel gaat het niet over die rare mensen toen. Het gaat over de mens, hè? Over u en mij, die we zijn. Van nature, daar gaat het over in de Bijbel. Dat afhankelijke, dat willen we niet. Onafhankelijkheid, dat wel. We willen sterk zijn. Onafhankelijk, zelfstandig. En weet je wat erg is? Je komt zijn naam hier niet tegen in dit gedeelte. Dit eerste gedeelte tenminste dan. De naam van God. Daar vragen ze niet naar, daar rekenen ze niet mee, daar leven ze niet naar. Naar zijn wil. De Heere zegt, dit moet je doen. En zij zeggen gewoon nee. U denkt misschien ook wel, hè? Of de kinderen dachten dat. Waarom moesten ze zich nu verspreiden over de aarde? Nou, daar heeft een mens niks mee te maken. En als God zegt dat moet, dan moet het gewoon gebeuren. Dat hebben kinderen ook al. Als pa zegt, nou, je moet dit doen, waarom? Ja, je hoeft geen verantwoording af te leggen, hoor, tegenover je kind. Je mag wat dingen uitleggen. Maar kinderen mogen ouders niet ter verantwoording roepen. Dat doen we met God ook zo makkelijk, hè? Waarom zeggen we dan? God moet verantwoording afleggen. Maar zo is het niet. We zijn maar mensen, hoor, en hij is God. Maar toch had hij er ook een doel mee, zoals we vandaag dan ook wel zullen zien. Maar ze gingen er gewoon tegenin. Ja. En dat leeft nu toch ook nog in ons aller hart. He, dat zelfstandig willen zijn, zelf koning willen zijn. Zelf onze weg bepalen. U komt uzelf toch wel tegen in de Bijbel? Als het niet zo is, dan lees je de Bijbel niet goed. U komt uzelf toch tegen in je eigenzinnigheid en je ongehoorzaamheid. Gewoon nee durven zeggen tegen God. Of waarom? Ja, dat is nu een mens, hè. En dan krijg je hoogmoed. Dus niet dat het zo lelijk is voor een mens als hoogmoed, maar de hoogmoed straalt er hiervan af. Ze willen dus zich een naam maken, hè. Ja, God wil dat ook, maar daar moet hij wel alles voor doen. Zodat mensen zijn naam gaan eren en voor hem gaan buigen. Maar we willen de ruimte in, ook letterlijk. Wat kunnen we toch veel, hè? Ja, we gaan veel hoger dan zijn toren van Babel. Wij zitten nog bij Mars in de buurt en zo. We laten de wereld heel ver achter ons. Kost miljarden, maar daar geven we niet om, toch? Nee, er zijn zoveel mensen die armoede hebben. Daar kun je toch niet overal druk om maken. We gaan de ruimte in. We laten de aarde achter ons. Je kunt een trip maken, zo, in de ruimte. Ja, dat kunnen we. Wat kunnen we toch veel? Oh, wat zijn we toch knap geworden. Hè? We zijn echt van die technische uitvinders geworden. We hebben alles in onze hand en alles in onze macht. Ja, de stroom moet natuurlijk niet uitvallen, want dan zit je even. Maar als het dan een beetje gaat, wat kunnen we toch veel? Ja, we reizen de hele wereld over achter ons scherm met het World Wide Web. Wat zijn we toch een knappe mensen geworden. En ja, dat is iets wat God inderdaad zag aankomen. Als hij gaat reageren, dan zegt hij, hier zullen ze mee doorgaan. Dit zal hun leven worden. Er is geen eind aan, ze gaan maar door. Wat willen ze dan? Waar gaan ze mee door? Ze willen als God zijn. Een mens wil als God zijn. Zelf bepalen, zelf uitmaken. God, die is goed voor de hemel en voor die engeltjes en zo, hè? Niet voor de aarde, daar zoeken we het zelf al uit. Dat is nu een mens. Niets geleerd van de zonvloed, niets geleerd van een oorlog, niets geleerd van een pandemie, niets geleerd van een ziekte, niets geleerd van een ongeluk dat je overkwam. En dan, hoe machtig is dan de mens, lijkt het. Maar het is allemaal maar schijn, hoor. Net zoals die Kim Jong-un daar in Noord-Korea. Hè? Het volk dat gaat eraan, dat bekommert, dat verhongert. Zelf leeft hij als een machthebber. En laat hij de wereld ook zien hoe hoog hij de torens van Babel kan bouwen. Met zijn kernwapens en zo. Ja. De wereldheerschappijen die er geweest zijn, het was allemaal toch de trots en de hoogmoed die een mens juist zo lelijk maken. Zo ontzaglijk onaantrekkelijk. Zoals Nebukadnezar snoefde, is dit niet het grote Babel? En Karel de Vijfde en Philips de Tweede die ook konden zeggen, in mijn rijk gaat de zon nooit onder. Dat, hè? Ja. En als er dan een probleem komt, er zijn problemen genoeg. Ja, zoals met die pandemie ook, dan krijg je onze minister-president, hè, die zegt, nou, samen krijgen we corona eronder. Ja, samen, we bouwen een toren van Babel en kom aan, en het lukt ons wel. We krijgen corona er best onder, en wat dan ook. En zo zijn er altijd nog mensen, geleerde mensen die eigenlijk niet zo geleerd zijn, maar dat denken ze, die menen dat je ziekte en de dood zelfs uit kunt bannen. En daar zijn mensen heel serieus al jaren mee bezig. De dood moet eruit. Ja. En dat lukt ons. Tuurlijk lukt ons dat. Tuurlijk. Ja, dat is de mens, hè. Ja. En als je dan een vluchtelingenprobleem hebt, al die mensen die een onderdak zoeken, dan hoor je Merkel zeggen, hè, wie schaffen das? Ja, dat maken we wel voor elkaar. Dat kunnen wij wel. God, waar is God eigenlijk? Die is er wel. Ja, En die ziet als de schepper aller dingen op deze aarde. En die heeft ook dit gezien en hij ziet ook dit. Want kijk wat nou in het groot gebeurt. Hè. Wij vinden Nebukadnezar ook een snoever en zo, een hoogmoedig man. Maar het leeft ook in mijn hart. Hè. O, hoeveel torentjes van Babel zijn er niet. En kunnen ook godsdienstige mensen trots zijn en menen dat ze wat zijn voor God, terwijl ze niets zijn, zegt Paulus. Een toren van eigen gerechtigheid opbouwen, vroomheid. En dat voor God en de mensen uitstralen. Zoals die fariseer. Hè? Ja, ik dank u dat ik zo goed ben. Als God daar niet in zou blazen, blijven wij, net zoals daar, hoog van de toren blazen. God heeft het allemaal gezien. Want God, jong en oud, ziet alles, hè? Ja, hij ziet alles. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Uit zijn vaste woning, waar hij heerst als koning, zien zijn ogen op al het mensdom neer. En hij zag ook dit. Maar het staat er een beetje spottend. Valt u dat ook op? Het is een soort ironie. Net alsof de Heere zegt vanuit die hoge hemel, wat zie ik daar nou eigenlijk? Wat zijn ze nou aan het doen? Zo moet u het lezen, hè? Spottend. Ja, God kan ook spotten, hoor. Ja. Met de macht van een mens. Ja. Hij kijkt naar beneden. Wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen daar? God is er helemaal niet van onder de indruk. En hij zegt, laat ons naar beneden gaan. Laat ons nedervaren en laat ons eens kijken wat ze aan het doen zijn. Zo wordt het ons overgeleverd, hè? Ja. Dus zo heeft God dat gedacht. Het is allemaal maar zo nietig wat ze doen. Maar ze denken dat het iets groots is. Wat groot is, dat bestaat wel. Wat eeuwig duren zal, dat bestaat wel. Wat echt grond heeft, een toekomst, dat is er wel. Maar aan mijn kant, door mij. En dat zien ze niet. Hij gaat naar beneden, ja. O, al die volkeren tezamen, hè. De Heere zegt, bij wie dan zult gij mij vergelijken, dien ik gelijk zij. God is zo groot, mens verbeeldt zich veel, maar God is groot. Alle volken, zegt Jesaja 40, hè. Alle volken zijn als niets voor hem. En worden door hem geacht minder dan niets. Wat ik me daarbij moet voorstellen, weet ik niet. Minder dan niets. Ziet God dan zo op mensen neer? Nou, hij doet het alleen maar om te laten zien door deze woorden hoe groot hij is. Hij is meer dan alles dus. Als wij minder dan niets zijn in zijn ogen, dan is hij meer dan alles. En wat ik me daarbij moet voorstellen, weet ik ook niet. Maar God is groot. God is oneindig groot. En bij hem vergeleken zijn alle volken tezamen een druppel. Ja, dat dacht ik aan toen ik een keer met de vliegtuig over de Niagara-watervallen vloog. Als je aan de voet van de Niagara-watervallen staat, dan ben je echt onder de indruk. He, er zijn zo'n 3 miljoen liter water per seconde. Gelooft u niet zeker? Nou, het is wel waar hoor. 3 miljoen liter water per seconde komt er naar beneden. Bij die watervallen daar, hè? Ja, dus je kijkt je ogen uit. Maar als je er overheen vliegt, dan is het een druppel. Kijk, zei de piloot. De Niagara watervallen, links. Keken natuurlijk, heel klein. Nou, zo ziet God het ook, hè? Ja, en dat is niet om ons te vernederen en om ons neer te zetten, maar om indruk te maken op ons. En dat vraag ik u vast vandaag, geliefde gemeente, als we nadenken over God die ook een bouwproject heeft. kunstenaar en bouwmeester wordt hij genoemd. Ben u wel eens onder de indruk van hem? Dat geeft een mensenkind moed en kracht als je niet van jezelf hoeft te verwachten, maar van een God die groot is en een God die leeft. In een wereld waarin je leeft en in de omstandigheden waarin je terechtgekomen bent, in allerlei onmogelijkheden en moeilijkheden misschien, maar het geeft kracht en moed. Hè? God kwam naar beneden om eens te kijken. Laat ons. Ik denk dat het hier een soort majesteitsmeervoud is. Niet zoals in Genesis 1, maar hier wel. Hè? God in zijn grootheid en macht. Laat ons nederzien. Nederdalen en zien. Dan komt God op inspectie. En hij ziet dat het verkeerd gaat. Hij zegt niet, oh dat stopt wel een keer. Dat zeggen wij wel eens, hè? Oh dat gaat alweer over. Dat zegt God hier niet. Hè? Nee, dat gaat niet over, zegt God. Ze gaan maar door. Ze zullen doorgaan. Dat is een mens. Hij gaat door. En daarom. Daarom heeft God heel stilletjes, niemand had het in de gaten, een wonder gedaan. Een heel groot wonder. Ja, hij is de schepper. Hij kan dat. Wat hij wil, dat kan hij. En wat was dat wonder dan? Betalen wonder. Ze spraken allemaal één taal, welke, dat weet ik niet. Maar ze konden elkaar verstaan. Ze waren ook één wat hun taal betreft. Dat is mooi, kun je elkaar bestaan, dat maakt het leven gemakkelijk en dan kun je werken. Ja, als je iemand in dienst hebt die het Nederlands nog moet leren, dat is altijd moeilijk dan. Hè? Dan moet je dat helemaal uitleggen en dan moet je met handen en voeten praten, dat is dus echt ongemakkelijk. Maar zij verstonden elkaar heel goed. En toen heeft God dat talenwonder gedaan. Hoeveel talen hij toen in één seconde geschapen heeft, compleet met de hele grammatica en het idioom erbij. Het is onvoorstelbaar. Ik zei het net al, ben je wel eens onder de indruk van God? Man, dat moet ik er niet voor doen om een andere taal te leren. En dan wordt het toch nog nooit mijn moedertaal. En God die maakt dan zomaar al die talen. Hè? Ja. En hij doet het ook op een barmhartige manier. Het is niet zo dat vader en moeder de kinderen niet meer verstaan, of de kinderen de vader en moeder niet meer. Nee. Het gaat wel door de mensheid heen, maar niet door gezinnen en zo heen. Dat is ook weer een wonder. Een heel groot wonder. Ja, in het begin hebben ze natuurlijk, misschien dat er iemand gedacht dat het een grap was of zo. Ja, ik las het een keer ergens in het Engels en in het Frans. Dat iemand die gewoon met zijn collega's omging, die zei, hand me another stone. En dat hij dacht van, wat zegt hij nou? En dat een ander zei, je ne compris pas. Ja, er was echt spraakverwarring. Machtig is God, hè? Vind je dat niet? Het zal toch je God maar zijn, hè, deze God. En deze God is onze God, eeuwig en altoos. Je zal maar zo'n God hebben, zo machtig, voor wie niets onmogelijk is. Ja, er zat niets anders op, ze gingen uit elkaar. Al mopperend natuurlijk, maar iedereen die elkaar kon verstaan, die groepte dan samen. Zo kreeg je allerlei kleine groepjes, volkeren. De een ging die kant op, een ander die kant op. Precies de bedoeling van God, hè. Ja, ze mochten de wijde wereld in. Ruimte genoeg bij God. Ruimte genoeg. Daar gingen ze. En dan zie je de Heere. Die daar neerkomt en die dat dan doet. Machtig, hè? Ja. En dan is het stil geworden rond de toren van Babel. Het was eerst een hoop leven, een gedoe, gepraat. Ze hadden iets uitgevonden, hè? Stenen hadden ze uitgevonden. En leem, wij zouden zeggen cement, mooie uitvinding. Ja, heel mooi, daar konden ze mooi van bouwen. Hè? Ze zeiden niet, heren dank u wel dat we dit mogen uitvinden. Kunnen we een mooi huis bouwen in plaats van een tent? Nee, God werd ook niet gedankt. Dat hadden zij uitgevonden. Een uitvinding van mensen, ja. Trots werden ze erop. Maar het was allemaal over. Het was opeens stil. En luister, hoor. Als het heel stil is, dan hoor je iemand lachen. Wie zou dat zijn? Wie lacht daar? Een spottende lach is het. Vergis ik me nou? Of komt het uit de hemel? Een spotlach. Maar God die zijn geduchte troon op starren sticht en grondvest op de wolken, zal lachen met dat vruchteloos gevoel en spotten met de dwaan der dwaze volken. Ja, zo machtig is God. Hij heeft heel de wereld in zijn hand. Alles, iedereen, in zijn hand. Ik niet, wat kan ik nou vasthouden? God houdt de hele wereld in zijn hand. Deze God, is hij je God al geworden? Door genade? Of wie je aan kunt in leven en in sterven? Voor tijd en eeuwigheid? Naar ziel en lichaam, beide? Die God? Die spotlach van God, dat moeten de vijanden doen beven. Ja, maar het moet Gods kinderen verblijden. Zo dat je misschien ook wel eens mee mag lachen met God. In plaats van onder de indruk komen van die machten en die krachten uit de boosheid, uit de afgrond, die zich om ons heen zo duidelijk laten zien, wat gebeurt er niet? Kun je er niet bang voor zijn, voor die ontwikkelingen in de wereld, voor de macht van de boze die zoveel invloed heeft, voor de zwakheid van het hart? Kun je niet bang zijn voor je kinderen en je kleinkinderen, omdat de wereld toch zo aantrekkelijk is en door het World Wide Web velerlei harten in beslag neemt? Hoe moet je kinderen vasthouden? Kun je misschien ook wel heel erg ongerust eronder worden? Of kun je ook wel eens lachen om die dingen? Het is maar de macht van de mens, hoor. Die koning Nebukadnezar, die daar vol trots en prachtige kleren op het dak van zijn paleis loopt en om zich heen kijkt naar al die torens van Babel. Hij zegt, is dit niet het machtige Babel dat ik gebouwd heb? En dan komt God weer neder. En dan gebeurt er iets heel geheimzinnigs met deze majesteit. Hij wordt dan een dier gelijk. En je ziet hem niet lang daarna met de koeien grazen in de wei. Ja, echt gebeurde. Zo spot God met de macht van een mens die zich tegen hem verheft. Maar er mag ook wel eens troost zitten, hè? Vind je niet, ben u er niet door getroost dat we nu zo'n God hebben? En ja, dat hoeven we niet allemaal te bagatelliseren. De macht van de boze en de invloed van de wereld en zo en al die onmogelijkheden in je leven. Je moet niet zeggen, oh, dat is niks. Nee, dat wordt niet bedoeld. Maar je lacht omdat je daartegenover of daarachter, daarboven, God ziet. Ja. Je ziet God daarboven. Je ziet die dingen wel. Hè? Die torens van Babel. Tuurlijk, je staat eronder. Je zegt, op het hoog. Maar je ziet ook God daarboven. Ja, dat is het geloof. Je ziet ook God. Ziet u God ook? Ja, dat is het geloof. Hè? O, laat mij toch u mogen zien. Ja, God heeft ervoor gezorgd dat die bouw werd verhinderd. Gelukkig dat we zo'n God hebben. Hij kan je ook door laten gaan. Hij kan je ook dood laten lopen. Hij kan je ook in je trots doen verdrinken. Maar dat doet God hier dus niet. Hij steekt er een stokje voor. En dat is nu wat God ook doet vandaag. Gelukkig dat hij er is. En zijn weg gaat. Dat hebt u toch ook wel gelezen in dit gedeelte wat door onze ouderling is voorgelezen. Ze zeggen die mensen, kom aan, Laat ons voor onze stad bouwen. En kom aan, laat ons tichel strijken en wel doorbranden. Kom aan, laat ons een naam maken voor onszelf. Ja, en dan lees je vers 7. Kom aan, laat ons nedervaren. God zegt het ook. Ja, dat staat er tegenover. Kom aan, laat ons die torenbouw verhinderen. Is God iemand die afbreekt? Ja, hij kan heel goed breken. Afbreken, ja, dat kan God ook. En dat doet hij ook in je leven als hij komt. Moet er alle dingen weggebroken worden. Dingen waar je eigenlijk niks aan hebt. Die eigenlijk wie je echt wel missen kan. Die breekt God af, ja. Kan ook wel eens zijn dat het je vroomheid is die afgebroken moet worden. Je trots, ja. Je kennis. Omdat je daarop vertrouwt, daarom. Kennis is wel goed hoor. Ja, maar omdat je erop vertrouwt. Je gezondheid kan een knak krijgen. Omdat je erop vertrouwde. Ja, daarom. En dat doet de Heer dus hier ook. Kom aan, laat ons nedervaren. Laat ons zien wat er gebeurt. En dan komt God. Maar geliefde gemeente, geloof nu dit. Geloof nu dit van God. Wat is zijn liefste werk? Bouwen, ja. Bouwen. Dat doet God. Daar komen we hem al op de eerste bladzijde van de Bijbel in tegen, toch? Inderdaad, is de grote architect, bouwmeester. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. En we zullen vanmiddag daar nog nader over horen als we het hebben over het feit dat God een kunstenaar is. Maar dat doet hij graag. Bouwen. Iets moois maken. Dat zien we al op de aarde. Als hij die aarde schept. Die moet zo ontzaglijk mooi geweest zijn. Ja, God zelf heeft zich daarin verlustigd. Alles was zeer goed. Hè? Ja. Vogels, vlinders, bloemen, planten. Een mens. God heeft dat gemaakt. God is een bouwer. En dat vooral. Hij is aannemer en uitvoerder tegelijk. Hè? Ja, alles. Hij doet ook alles. Hij heeft wel leerjongens in dienst, zullen we vanmiddag ook nog horen. Maar hij doet eigenlijk het werk. Ja, zijn werk is het. Hij bouwt. Dat is Gods natuur. Hij bouwt. En mooie dingen. Ongelooflijk mooie dingen. Dingen die ook nooit zullen omvallen. Een bouwproject dat in de eeuwigheid zal rijzen. God bouwt een kerk. Een levende kerk. We hopen daar vanmiddag zaden bij stil te staan. Maar nu moet u nog even hier op letten. We hebben het gehad over Genesis 9, de zondvloed. Genesis 10, de verspreiding van volken over de aarde. De manier waarop dat ging, Genesis 11. En dan krijg je Genesis 12. Ja, je moet ook op het verband letten, hè, van de torenbouw van Babel. Genesis 12. Daar begint God aan een prachtig bouwwerk. Ja, het begint natuurlijk heel klein. Ja, als je bij de nieuwe Bethelkerk gaat kijken, dan zie je nog niet veel bijzonders. Maar het begint ook allemaal klein in de diepte en zo. Hè? Ja, maar dat begint bij God ook zo. Daniel zag daar op die hoge berg, daar kwam wat naar beneden rollen. Hij moest wel zijn verrekijker nemen. Zag hij dat het een steentje was. Ja, dat rolde naar beneden. Maar hoe dieper het naar beneden kwam, hoe groter het werd. En op de duur werd het een steen die heel de wereld vervulde. Het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God. Begint klein. Luister maar. Daar In Iran, zeggen wij tegenwoordig. Daar woonde een man en hij heette Abraham. En hij had ook een vrouw, Sara. Nee, ze hadden geen kinderen. Nee, hadden ze niet, nee. Toen hoorde Abraham op een dag een stem. Het was de stem van God. God maakte zich aan hem bekend. Anders had hij dat nooit geweten. God kwam ook met macht, met overmacht, met overtuiging. Want God gaf hem een bevel en Abraham stond gelijk op. Kom Sara, zei hij, we gaan. Waar naartoe, zei Sara, weet ik niet, zei Abraham. God heeft tot mij gesproken. En hij zei, sta op, verlaat uw huis en uw familie en ga naar het land dat ik u wijzen zal. Ja, dus we gaan. En daar gingen ze. De stem van God gehoorzaamd. Familie ging ook nog mee. Een tijdje, een poosje. Niet helemaal, maar toch een heel aardig poosje. Ja, Abraham en Sarah hadden ook personeel. Ja, het was echt wel een belangrijke man ook. Ja, maar hij had daar in Iran wel de afgoden gediend. Waar die afgoden nou zo gauw vandaan komen allemaal, weet u het? Het is onkruid, recht nooit uitgedelgd, uitgeroeid. Maar God kwam en riep hem. Toen zijn ze op reis gegaan. En eindelijk kwamen ze in een land aan de zee. De Grote Zee noemde hij dat. De Grote Zee, de Middellandse Zee, zeggen wij. En toen kwam Gods stem weer. Abraham, dit land, dat zal ik aan u geven en aan uw kinderen. Kinderen? Nou ja, goed, dat zei God, ja, aan uw kinderen. En in u en in uw nageslacht zullen al de volkeren van de aarde gezegend worden. Daar gaat God naartoe. Al de volkeren. De hele wereld zal God dienen. Maar het begint heel klein. Een man van 75 en een vrouw van 65. En ze hadden al 20 kinderen kunnen hebben. Maar ze hadden er geen één. En God zei aan uw nageslacht. En uit uw nageslacht komt iemand voort. En in hem en uit hem en door hem zal de hele wereld gezegend worden. Wonderlijke woorden. Abraham begreep het niet. Nee, dat doen we niet. We kunnen God niet begrijpen. Maar hij geloofde het wel. En zo is het gegaan. Abraham en Sara hebben. Het duurde wel lang, ja, ja. Voor een mens kan dat wel heel lang zijn, hè. Voor God niet. Nee, als je al een eeuwigheid er geweest bent en je bent er tot een eeuwigheid, dan is 25 jaar helemaal niks. Net als die Niagara waterval, een druppel bijvoorbeeld, hè. Zo zijn de jaren ook een, ja, voor God. Maar voor Abraham en Sara was het wel lang, maar het is vervuld, hè. Ze hebben een kind gekregen. En toen stond er een sterretje aan de hemel te twinkelen. Maar God houdt van een volle hemel. Als het donker is en je kijkt naar boven, zie je zoveel sterren. God houdt van vol, van rijk. Maar er was maar één ster. Eén sterretje. Isaac werd die ster genoemd. Isaac is ook getrouwd. Na vele jaren zijn er twee kinderen geboren, een tweeling. Zonder maar een paar sterretjes aan het hemelsfirmament. Isaac is oud geworden. Jacob is lang weg geweest. En toen hij thuis kwam, vroeg Isaac aan Jacob, heb je ook kinderen? 13 paar. 13? Toen stonden er opeens veel meer sterren aan de hemel. Dat had God beloofd. En op de duur zou je ze niet meer kunnen tellen. Zo rijk Zo machtig is God. En toen is de grote ster, de Jacobster, aan het firmament verschenen, de vervulling van de belofte. Ja, begon heel klein. Het was een kindje, klein en teer. Het huilde en het lag in een kribbe. En die ouders waren gewone, arme mensen. Jozef was een timmerman. En Maria was de vrouw met wie hij kort geleden getrouwd was. Het waren wel een prins en een prinses. Kon je nergens aan zien. Nee, in die stal zeker niet. Begon heel klein. Net als een mosterdzaadje, hè? Ja, ik heb wel eens een mosterdzaadje gezien. Ik liet hem ook aan de catechisanten zien. Kijk, een mosterdzaadje. En toen dacht ze dat ik ze voor de gek hield. Ze zagen helemaal niks. Nee, heel klein. Heel klein. Ja, maar het kan worden tot een grote struik. Zo werkt God, hè? Dat steentje dat Daniel zag rollen, dat wordt tot een grote steen. Hoe kan dat? Door hem die daar geboren is in Bethlehem stal en een weg ging van lijden en sterven. Want dat de wereld vol wordt van de kennis des Heren en dat er een God is die zich openbaart en geeft aan een zondig mens. Een wereld wil redden van de zonde en van de dood. Dat is alleen maar genade, dat heeft geen mens verdiend, want we zijn allemaal net als deze mensen uit Genesis 11. Na Genesis 3 kom je steeds dezelfde mensen tegen. Mensen die het onwaardig zijn. Mensen die het verbeurd en verzondigd hebben. En als God er niet tegenover wat anders bouwde. In zo'n wereld. En dat heeft Christus ook gezegd. O, zo lief heeft God. Ja? Inderdaad. Groot is God, hè? Zo groot. En Christus is ervoor in het vuur van de toorn van God geweest. Want al die rare mensen hier hebben natuurlijk wel Gods oordeel verdiend. Net als u. En ik. Of niet soms. Maar God heeft zijn liefde laten zien. Dit is een architect, een kunstenaar, een bouwmeester die liefde heeft voor zijn vak. Hij bouwt een kerk. En ja, het begint klein, ook in het geestelijk leven. Ja, het begint heel klein. Kijk, dat mannetje daar in de hoek, in de tempel. O God, wees mij zondaar genadig. Dat is het begin. En straks schittert hij als de zon in het firmament van Gods Rijk. En is hij een koning die leeft tot in alle eeuwigheid. Het begint klein. Je gaat naar God vragen om God verlegen worden. Heere, mag ik ook uw kind zijn? Uit genade. Ja. En je vraagt het ook in het geloof, hè? Moet je altijd doen trouwens, hoor. Iets ongelovigs vragen, dat is een belediging. Iets in het geloof vragen, hè? Mag ik er ook bij, Heere? Mag ik er ook bij horen? Ik heb het niet verdiend, maar als je mag zien, dan gaan we dan vanmiddag over verder. Op de gewilligheid van Christus en de volkomenheid van het offer en de algenoegzaamheid van Christus bloed. Dan durf je je zelfs als de grootste der zondaren bij de hemelpoort te melden en te zeggen, mag ik binnenkomen, Heere? En de deur gaat open. Want dat heeft hij beloofd. En dan komt het toch weer zover. En dat zien we dan tenslotte op de Pinksterdag. Die vereniging. Allemaal mensen met een andere taal, ze kunnen elkaar niet verstaan of zo. Maar dan komen de apostelen en die gaan spreken, die gaan preken. En dan kunnen ze het allemaal verstaan. Want het gaat over de grote werken van God. En als het over de grote werken van God gaat, dan kun je elkaar verstaan. Ook al kom je een Turk tegen bijvoorbeeld. Ja, dan versta je hem. Als het daarover gaat, hè, over de grootheid van God, over de genade van God. We gaan een Turk en een Urken naast elkaar zitten. En dan gaan ze allebei zingen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Ja. Die eenheid, daar gaat het wel naartoe. God die maakt geen spraakverwarring om alles uit elkaar te drijven. De duivel die zorgt voor verwarring, maar God gaat naar de eenheid toe. Op de Pinksterdag heb je het al gezien, iets van gezien. En straks, dan is het werkelijkheid. En dan komt hij die al zijn leven lang in het de wol gelopen heeft omdat hij in Siberië woonde. En de man uit Venderland die amper wat aan had omdat het daar zo heet is. En de cowboy die voor Christus heeft leren buigen. En de ex-moslim die ook die naam lief heeft gekregen. Ze staan naast elkaar, schouder aan schouder. En ze zingen allemaal, komt, laat ons samen. Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Amen.